Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert, hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. Vanochtend zal voorgaan dominee M. van Kampen en de schriftlezingen kunt u vinden in Lucas 23. Voor de verkondigingen zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie met als doel bijzondere noden in de wijken. En de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de bouw van een nieuw toiletgroep bij de consistorie. Tevens vindt u hier de zendingsbussen. Uit de gemeente. Bij Willem en Martine Anker is op 29 februari een dochter geboren, Emma Cornelia Johanna. Ilona Oosen is opgenomen in het Maastad ziekenhuis. En Carolien Boersma is weer thuis na ziekenhuisopname. We gaan nu zingen gezang 48, de versen 1, 2 en 4, als ik het wonderen kruis aanschouw. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente uit Psalm 138 en daarvan vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138 vers 4. We luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen naar Psalm 130, vers 4. Hoop op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Psalm 130, vers 4. We luisteren naar de wet van God zoals die tot ons komt vanuit Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u van daar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. In verband met de lijdenstijd onderbreken we even de prekenserie over de geestelijke kwalen en wil ik de komende weken met u gaan stilstaan bij een nieuwe serie en wel gaan we nadenken over aspecten van het kruis. Dus in de komende weken in de lijdenstijd gaan we ons bezighouden met het kruis in zijn verschillende aspecten. Ik lees u daartoe uit Lucas 23. Vanaf vers 26 tot en met 43. We lezen Lucas 23 vanaf vers 26 tot en met vers 43. Jezus op weg naar Golgotha. En toen zij hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene die van de akker kwam en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen ze beginnen te zeggen tegen de bergen: val op ons, en tegen de heuvels: bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar. Met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpte ook hun leiders hem. Ze zeiden: anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden: als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de preek voor vanmorgen vindt u in dit gedeelte, Lucas 23, vers 33, waar wij lezen: toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. Tot zover. Wij willen allereerst nu de Heere gaan danken, maar ook voorbeden doen. Danken voor Carolien Boersma en mevrouw van Egmond, die beide weer thuis mochten komen. Danken ook dat er bij Willem en Artina Anker een dochter geboren is met de roepnaam Emma op 29 februari. En wij doen voorbeden voor Ilona Oosen, die in het Maastad ziekenhuis is opgenomen en geopereerd is. En ook voor Ditta van Wenen, die in het Icasia ziekenhuis ook plotseling moest worden opgenomen. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen? Heer Almachtige, Koning der Ere, trouwe God, barmhartige Vader in de hemel. Deze derde Lijdenszondag mogen we weer komen, begin van een nieuwe week, voor uw aangezicht in uw huis. En Heere, wij danken u in de eerste plaats voor zoveel gunst en aardse zegeningen die u ons elke dag weer geeft. Heere, velen van ons hebben een week achter de rug van vakantie, van rust en ontspanning. Waar je andere dingen mochten doen, ook daarvoor mogen we u dank zeggen. Als even de spanning van de boog is. Heer, als we een vierdag of een feestdag of als we een leuke week hebben gehad. Heren, dan mogen we u daarvoor de dankende lof toebrengen. Elke dag overlaat u ons met gunstbewijzen. Als we het maar willen zien. Alles wat we meer verdienen dan de dood, dat is al een onverdiende weldaad van u. Wat geeft u ons dan mild en overvloedig? Maar heren, we zijn vanmorgen in de kerk gekomen om niet alleen u te danken voor de aardse, alledaagse, gewone zegeningen die al zo groot zijn. We erkennen en zien daarin uw milde hand die u ontfermend en weldadig opent voor ons. En we zingen uw goedheid, Heer, is hemelhoog, maar we zijn vanmorgen ook in de kerk gekomen om te horen dat u nog veel meer te geven hebt dan alleen maar de dingen van elke dag. Heren, dat u geestelijke en eeuwige zegeningen schenken wilt. Verlossing door het bloed van Golgotha. Vergeving van de zonde. Overwinning. Een erfenis in de hemel weggelegd voor eeuwig. Dat u niet alleen tijdelijk leven wil geven, 70, 80 jaar, maar eeuwig zalig leven. En dat voor mensen die midden in de geestelijke dood liggen. De vruchten van het kruis zijn zo veel, zo overvloedig. Vrede, vreugde. Vrede met God. Vrijspraak van het vonnis van de wet. Vreugde in mijn hart. Heere, geeft u ook vanmorgen iets van die vruchten te mogen plukken en te mogen smaken. Want dat mag. De boom van kennis van goed en kwaad, daar stond een bordje bij, verboden te eten. Maar het kruis houdt met zijn heerlijke vruchten. Daar mogen we vrij van nemen. Heere, wij danken u voor zo'n grote gunst. Geef ons honger, Heere, dorst naar u, de levende God. Verzadig ons met het goede uit uw woning vanmorgen in de kerk. En mogen wij vandaag ook iets merken van uw heilige tegenwoordigheid. Van uw kracht, van uw vertroosting, van uw aanwezigheid, van uw heiligheid. Opdat we ons zouden verheugen in uw bedehuis met beving. Omdat we vrolijkheid mogen smaken met diep ontzag, allebei. Heren, zo komen we tot u. Geef ons een ontvankelijk oor. Geen sceptisch oor. Geen kritisch oor. Geen half oor. Geen negatief oor. Geen oppervlakkig optimistisch oor. Maar geef ons een ontvankelijk hart en een nederig oor om te luisteren naar wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Want u hebt ons vanmorgen ook een boodschap mee te geven. We zijn samengekomen niet om te luisteren naar een praatje van een mens, maar naar de woorden van u. Past u het zelf toe, Heren, vanaf de kansel rechtstreeks in het hart. Van jongeren, van kinderen die er zijn, van studenten die hier zomaar aangeland zijn vandaag. Van ouderen, van kerktelefoonluisteraars, die meeluisteren via de computer. Heren, wij willen u bidden. Geef ons een hart dat warm voor u mag kloppen. Bewaar ons ervoor dat we enkel hoofd zouden zijn, alleen maar hersens. Alleen maar het koude intellect, alleen maar redeneren en discussiëren. Een heet hoofd en een koud hart, of zijn we een arm? Bewaar ons ervoor, Heren, dat we alleen maar handen zouden zijn. Elke dag van de vroege morgen tot de late avond, maar druk, druk bezig. En mijn handen staan niet stil, ik ben overal tegelijk mee bezig. Ik moest zoveel in de gaten en zoveel ballen in de lucht houden. Ik heb geen tijd om mijn handen te vouwen. Wat zijn we dan arm eigenlijk? Bewaar ons ervoor, Heren, dat we alleen maar buik zouden zijn. Bezig met het najagen van onze lage begeerten. Alleen maar bezig met eten en drinken en vrolijk zijn, meer niet. U waarschuwt daar ook voor in de Bijbel. Een God is de buik. Een einde is het verderf. En Paulus zei het wenend, vijanden van het kruis. Alleen maar opgaan in het leven, in het lichaam, in de tijd. En geen zicht op de geest, op de hemel, op de eeuwigheid. Dat er meer is dan dit tijdelijk leven. Dat beter dan dit tijdelijk leven een goede tierenheid is. Heren, wij willen ook voorbeden doen. Dankzegging in de eerste plaats ook voor de geboorte van de kleine Emma bij het jonge gezin Anker. Heren, u hebt moeder en kind, het is alles wel. Moeder willen sparen door de geboortepijnen heen geleid en ze mochten een welgeschapen kind uit uw hand ontvangen. Door de barensweeën heen. En heren, dan willen we u daarvoor danken. Wat is het een heerlijk iets als je voor het eerst papa en mama mag worden. Een dag die groter is dan je trouwdag. Als u het huwelijk bekroont met de kinderzegen. Wij willen u ook voorbeden doen, heren. Geef ook dat ze niet alleen de vreugde, maar ook de verantwoordelijkheid zullen gaan voelen. En hun kind mogen voorleven. Hun kind in haar geweten mogen vormen naar het woord. Dan moeten we wel eens dingen verbieden. Maar dan hebben we ook heel veel aan te bieden vanuit het woord aan onze kinderen. En Heere, geeft u ze daardoor alle wijsheid. Om in deze boze en bange tijd, eindtijd, kinderen te mogen opvoeden voor het aangezicht van u. Heere, dank u wel dat Carolien weer thuis mocht komen. Ook mevrouw van Egmond weer in haar huisje mag zijn in avondrust. Heren, wij willen u ook voorbeden doen voor Ilona en voor Ditta. Die allebei zo plotseling, voor hen was het geen fijne week. Die allebei zo plotseling moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Geopereerd zelfs. Naar het zich aanliet was het best wel heftig en ernstig. Gelukkig dat het nu wat beter mag gaan met beiden. Heren, geef hen herstel. Dat de pijn weg mag gaan. En dat ze volgende week weer thuis mogen komen. In hun gezin. Geef ons zo een gezegende dag, heren. Een dag waarin we het zicht op u weer mogen ontvangen. Als het wat nevelachtig geworden is. Beetje in de mist gekomen. Dat de mist mag wegtrekken. De nevels zullen opklaren. En we weer helder zicht mogen krijgen op wie u bent. In Christus. En dat door de Heilige Geest aan ons hart bekend gemaakt. Zodat aan de avond van deze dag u de lof, de eer en de grootheid van uw naam mag worden gegeven. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 22. De kruispsalm. En daarvan vers 8, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. En vers 14, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Psalm 22, vers 8 en vers 14. Kinderen, ik begin eens met een vraag aan jullie. Weten jullie hoeveel kruisen er op Golgotha hebben gestaan? Niet één, het kruis van de Heere Jezus. Niet twee, maar drie. En weten jullie aan welk kruis de Heere Jezus heeft gehangen? De linker, de rechter of de middelste? Nou, ik zal het verklappen. De Heere Jezus hing in het midden. We gaan vanmorgen in gedachten naar de Goede Vrijdagochtend, toen de Heere Jezus werd gekruisigd op Golgotha. Indrukwekkend tafereel, gemeente. Die terechtstelling op de kruisheuvel. Een tegenstelling ook. Als we kijken wat die drie kruisen en de mensen die aan die drie kruisen hangen, wat ze hebben gezegd en gedacht. Wat je ziet en wat je hoort. 9 uur 's morgens, drie kruisen werden opgericht. Allemaal van hetzelfde hout, zou je kunnen zeggen. Dat hout maakt geen verschil. Maar wel verschil in betekenis. Er staat in vers 33, de een aan de rechter, de ander aan de linkerzijde. Dus Jezus in het midden. Dat is de plaats die hem altijd toekomt en toebehoort, in het midden. Dat was zo, dat is zo en dat zal altijd zijn plaats zijn, in het midden. De middelaar in het middelpunt. Zo moet het ook vanmorgen in de preek zijn. Hier zien we op die heuvel Calvary, zegt de Engelse vertaling, Calvary, stop, Golgotha. Hier zien we de Heere Jezus als de gekruisigde in het midden van boosdoeners. In zijn gemeente is hij het middelpunt als geliefde. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, is hij in het midden, als de geliefde. In de hemel is hij op de troon het middelpunt, als de gekroonde. En ik zag in het midden van de troon een lam, staande als geslacht. En op de oordeelsdag zal hij ook het middelpunt zijn. De bokken aan zijn linkerhand, ga weg van mij, vervloekten. En de schapen aan zijn rechterhand, kom in, gij gezegende. En hij als rechter in het midden. Mag hij vanmorgen ook het middelpunt van ons verlangen zijn. Ik zet boven de preek de drie kruisen van Golgotha. En we gaan bij een drietal gedachten stilstaan. Allereerst het middelste kruis. Dat is het kruis van de verzoening. Daar hangt de Heere Jezus, mijn verlosser, aan. Ten tweede gaan we nadenken over het linkerkruis. Dat is het kruis van de waarschuwing. Laat je daardoor vermanen vanmorgen. En ten derde gaan we nadenken over het rechte kruis, dat is het kruis van de bemoediging. De drie kruisen van Golgotha, daar zit nou het hele evangelie in. Het eerste kruis was de eerste gedachte, kruis van de verzoening. Tweede van de waarschuwing en het derde van de bemoediging. En laten we dan zo luisteren, zo meegenomen worden, alsof we daar staan. We hebben er gestaan afgelopen maandag. Met de hoofdschedelplaats. Heel indrukwekkend. Dan zie je inderdaad die heuvel in de vorm van een schedel. Je ziet de oogkassen, gebroken neus en vroeger zag je zelfs ook nog een soort mondholte. Een rots die precies op een schedel lijkt. En dan vlak bij de graftuin. En toen we de afgelopen maandag waren, toen bloeide de amandelboom. Teken van de opstanding. Schitterend. Alsof we er zijn. Rembrandt heeft een schilderij gemaakt van de kruisoprichting. En hij heeft zichzelf in dat schilderij erbij getekend. Met een baret nog op, nog ook. Hij zei, dat is Rembrandt, dat is hij zelf. Alsof hij erbij was. Er is een oud lied. Neger, spiritual, dat zingt Were You There, When They Crucified My Lord. Was je erbij toen ze hem kruisigden? Were you there when they nailed him to the cross? Was je erbij in gedachten toen ze hem aan het kruis sloegen? Toen ze hem in het graf legden? We gaan er vanmorgen in gedachten naartoe. Laten we eens gaan kijken in vers 33, eerste gedachte. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem. Drie woorden, kruisigden ze hem. Weet je wat dat betekent? Dat is niet uit te leggen, dat is niet uit te drukken wat er in die drie woordjes zit. Dat is zo diep, dat is zo smartvol, dat is zo vreugdevol, ook dat. Dat is niet te bevatten. Daar hebben we nou een eeuwigheid voor nodig om dat, om die liefde te bevatten dat hij zich liet kruisen. Om hem te bewonderen, om dat te bezingen. Die liefde van de gekruisigde Zoon van God. We staren eerst de gedachte op middelste kruis. Waarom in het midden? Wij hebben een uitspraak, wij hebben een gezegde dat zegt de deugd in het midden. Nou, hier geldt de ondeugd in het midden. Zo was dat vroeger. Als hij drie kruiselingen had, het ergste die hing in het midden. Dat was de grootste boosdoener. En vanmorgen zie ik de borg in het midden. Hoofdschuldige. Hoewel hij zelf onschuldig was. Wie hebben dat gedaan? Zij kruisigden hem. Zij. Wie zijn die zij? Dat zijn geen engelen. Dat zijn geen engelen geweest. Die engelen die hebben met huiver in de hemel toegekeken hoe ze hun koning, hoe mensen hun koning, het hoofd van 's hemels legermacht, aan het hout sloegen. Duivelen hebben dat ook niet gedaan. Duivelen hebben de mensen wel opgehitst. Duivelen hebben wel gejuicht. Maar mensen hebben hem gekruisigd. Die naar Gods beeld geschapen waren. Mensen die in zonde gevallen waren, die zo'n boos hart hebben en zulke goddeloze handen waarmee ze de Heer der Heerlijkheid hebben gekruisigd. Zij. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem gekruisigd. Wat wil dat zeggen, kruisigen, dominee? Ja, dat kan ik eigenlijk ook niet uitleggen. Ruwe Romeinse handen, knechten, ruwe Romeinse knechten, die hebben dat lichaam van de Heer Jezus op de grond gelegd, op de balk gelegd. Ze hebben zijn handen uitgerekt, zijn armen uitgerekt. Ze hebben zijn handen vastgezet op die balk. Ze hebben er een punt van een spijker opgezet en toen die slagen met de hamer, 1, 2, 3. Hij vergaf de hand die hem sloeg. De man die onze zonde droeg. En hij trok zijn hand niet terug. Dat zouden wij gedaan hebben. Toen de pijn gevoeld had, trok hij zijn hand niet terug. En zij kruisigde hem. En zo werd het kruis overeind gezet op de heuvel. Ieder lid van de heiland siddert. Je hevige pijn, die wondkoorts, hoofdpijn, die vreselijke dorst, dat hele lichaam. De zon hield op met schijnen, die kon het niet aanzien. Lazarus was arme kinderen, de arme Lazarus, maar de Heere Jezus nog veel armer dan die arme Lazarus hier op dit moment. Waarom? Nou, die arme Lazarus die had geen mens, maar had nog een paar honden die hun de zweren lekten. En die had nog een plaats waar die kon liggen. Maar de Heere Jezus had niemand en zelfs geen plaats om te liggen. Alleen maar een hangplek. En ze kruisigden hem al daar. Dat kruis was bestemd voor Barabbas. Dat was zo bedoeld. Barabbas vrij en Jezus in zijn plaats gekruisigd. Hoewel hij geen zonde had gekend. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Zijn twee voeten niet meer op de grond. Geen stukje grond meer voor hem overgelaten. Door de aarde uitgeworpen en door de hemel verstoten. Daar hangt de middelaar. Tussen God en mensen. Door beide verlaten om beide met elkaar te verzoenen. En zij kruisigden hem. Zie hem hangen, kinderen. Tussen aarde en hemel. Ik kijk naar hem. Ik kijk naar hoe hij eruit ziet. Zijn gezicht vol met blauwe plekken. Vanwege de vuistslagen. Het grijze speeksel zit nog aan zijn gezicht, waarmee ze hem gespuugd hebben. En naar beneden druppelt rode druppels bloed uit zijn slapen en zijn rug. Zijn ogen nog rood van het wenen. Zijn beenderen te tellen, Psalm 22. Zijn lichaam afgemat. Zijn handen opengeschud. Wat voor handen? Handen die alleen maar gezegend hebben. Handen die uit het water hebben gered. Handen die hebben gereinigd. Handen die hebben opgewekt. Handen die hebben bevrijd. Handen die hebben genezen. En die handen die zitten nu vast. En zijn voeten hetzelfde. Die altijd bereid waren om te hulp te komen. Die zitten nu vastgeklonken. En zijn zijde als een fontein gutst daar water en bloed uit. Er staat in Jesaja, het hele lichaam is ziek. Van de voetzool tot de hoofdschedel, het is helemaal vol wonden, striemen en etterbuilen. Zo staat het in Jesaja 1. Nou, dat zou ik kunnen zeggen van hem, die daar hangt aan het kruis, aan dat middelste kruis. En zo heeft de Heer Jezus nou verlossing teweeg gebracht. Waar? Er staat, ze kruisigde hem daar. Golgotha, dat betekent schedel, gewone mensenschedel. Het was een executieplaats, gerichtsplaats, hoofdschedelplaats. Had de vorm ook van een mensenschedel. En juist Golgotha, gemeente, is mij liever dan de berg Sinaï, met zijn wet. Juist die plek daar, daar is vergeven. Die plek is mij liever dan de berg Tabor, waar de Heer Jezus verheerlijkt is. Juist die heuvel daar ginds, Golgotha, is mij liever dan de Sinaï, is mij liever dan de Hermon, is mij liever dan de Olijfberg, waar hij ten hemel is gevaren, is mij liever dan de Tabor. Hier is verzoening aangebracht. Schedel. Waarom schedel? Oh, daar zit een, omdat het een executieplaats is, omdat er veel schedels lagen waarschijnlijk, van misdadigers. Maar er zit nog een diepere betekenis in. Waarom schedel? Schedel? Er is een oude legende, en ja, een legende dat het niet echt gebeurt, maar er zit toch een mooie les in. Er is een oude legende, en die zie je nog wel eens hier en daar opduiken, dat het nou juist de plaats was, Golgotha, de schedelplaats, waar de schedel van Adam lag. De eerste mens gemaakt en gevallen, Adam. Daar lag Adam begraven. En juist op die plek is daar het kruis opgericht en sijpelde een bloeddruppel uit de handen, de voeten van de Heer Jezus langs die kruisval op die schedel van Adam. Teken van de verzoening en de redding voor alle gevallen Adamskinderen. Ik heb een boek in mijn boekenkast en dat gaat over de christenreis van Bunyan en er staan dan plaatjes in van Albert Wessels. Die prachtige, prachtige schilderij heeft hij gemaakt. En als je dan kijkt naar het kruis, hoe hij dat getekend heeft. Inderdaad, die kruis op een schedel, Adamschedel. En het mooie is dat op die schedel, dat je daar als het ware alle landen van de wereld op ziet. Als een wereldbol. Alle landen van de wereld. En allemaal rood gekleurd. Door die ene bloeddruppel die van het kruis schedel druppelt. Met andere woorden, er is verzoening, er is zoenbloed. Voor alle landen, voor alle mensen, voor alle volkeren, voor alle gevallen nakomelingen van Adam. En door het geloof in deze verlosser krijgen ze deel aan de verzoening van welke ras, tong, taal, natie ook ben. Mooi, mooie legende. Het middelste kruis is het kruis van de verzoening. Ik staar erop. Ik blijf er een poosje naar kijken. Het kruis is als het ware een bliksemafleider. De toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht. Waardoor wij getroffen hadden moeten worden. Die toorn van God, die kon op hem terecht. dat vuur van Gods, hij ging voor mij door dat vuur. Het vuur van Gods toren kwam op hem terecht. Hij werd er met schuld beladen. Hij doet ons hoe met schuld beladen verzoend voor het oog des vaders. 3. Daar ontlaadde zich Gods gramschap. Daar is Gods oordeel uitgewoed. De bliksemafleider. Weet je daar, ook dat hebben we afgelopen maandag zo ter plekke gezien. Je had het moeten zien. De gids vertelde daar op die plek van de hoofdschedelplaats, dat was een kruising van hoofdwegen. Dus hij hing daar in het openbaar. Net buiten de muren van de hoofdstad Jeruzalem. Hij hing daar in het openbaar. De ene weg leidde naar Egypte, de andere weg leidde naar Syrië. Het waren hoofdwegen. Iedereen kon me zien. Waarom? Het lijkt voor het oog van het geloof, hè, alsof de slang in de woestijn, die koperen slang op de stang, zo hoog gehouden worden dat iedereen, wie dan ook, hem kan zien. In het openbaar. Opdat door een blik op dat kruis er voor ieder die kijkt leven en heil is. Ja, leven voor u en voor mij. Dat te zien op de verhoogde mensenzoon aan het hout is er leven. Daarom in het openbaar. Voor elke voorbijganger, voor elke kerkganger. Weet je, elke wond in zijn handen en zijn voeten en zijn zij, die spreken van de gruwel van mijn zonde. Maar ze spreken ook van het onvoorstelbare van Gods liefde. Hoe groot? Door zijn handen heen, waar de gaten in zitten. Dwars door zijn handen heen, kijk ik rechtstreeks in het hart van een tevreden gestelde God. Van een verheerlijkt God. Van een genoeg gedane God. Van een God die niet meer toort en die niet meer scheldt, omdat hij genoegdoening ontvangen heeft. Dat zie ik. De gaten van zijn handen heen kijk ik rechtstreeks in het liefdeshart van God. En zo vind ik allerlei troost in zijn wonden. Als ik eraan denk hoe zijn handen verwond werden, omdat mijn handen van verboden vruchten hebben gegeten. Wat heb ik met mijn handen allemaal niet gedaan? Daar heeft hij voor geboet. Zijn voeten werden doorboord. Waarom? Omdat mijn voeten zo vaak de verkeerde kant op gingen. Bewust, willens en weten. Tegen beter weten in. Zijn hoofd werd verwond. Waarom? Met een doornenkroon. Om te boeten. Om verzoening te doen voor al die onreine, van die boze, die lelijke gedachten die in mijn hoofd allemaal rondgaan. En zijn hart werd doorboord met een speer. Waarom? Opdat mijn boze hart zou worden gereinigd door zijn zoon bloed. Vertroosting vinden in zijn wonden. Ik ga je nog eens een legende vertellen. Ik heb al wat met die legende. Het gaat natuurlijk om de moraal van het verhaal, dat snapt u wel, hè? Ga je nog eens een legende. Kinderen, toen Adam en Eva gezondigd hadden, toen werden ze het paradijs uitgestuurd. En nou is er een verhaal dat vertelt dat die engel, hè, die bij die boom van het leven stond, die het paradijs bewaakt, ze mochten niet meer in, er stonden cherubsengelen. En nou is er een verhaal dat vertelt dat die engel die gaf aan Seth, de zoon van Adam en Eva, die gaf hem een stekje mee. Een stekje van de boom van het leven. Ze mochten zelf niet meer aan die boom zitten, die kregen een stekje, dat mag je dan planten buiten het paradijs. Teken van hoop. En inderdaad, dat deed Seth en heeft een stekje geplant. En daar groeide inderdaad een boom uit. En van dat hout, van het stekje van de boom van het leven, van het hout heeft Mozes later de houten stang gemaakt waarmee hij de koperen slang omhoog kon houden. Zien alleen. En van datzelfde hout, van het stekje van die boom des levens, is later de kribbe gemaakt. En datzelfde hout, daar heeft Jezus aan gehangen. Daar zit een mooie les in. Dat kruis, dat vloekhout, Dat schandhout, dat is ook voor het geloof een boom des levens. Maar de vrucht van verlossing, de vrucht van verzoening, te smaken is, te genieten is. Voor een ieder die gelooft. Nou, dat is één gemeente. Het kruis van de verzoening. Onze overtredingen, gij verzoen ze. Men stak de tong uit en men schudde het hoofd. Men kruisigde hem, Gods geliefde. En God liet het toe. De reine, de rechtvaardige, dat zonde gemaakt. Het kruis van de plaatsvervanging, dat is middels de kruis. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Onze alle ongerechtigheid als één grote rioolput. Die kwam op hem aan. Opdat hij ons tot God zou brengen. En weet je wat ik nou zo mooi vind, gemeente? Toepassing van de eerste gedachte. Dat middelste kruis. Daar mag ik mijn handen nou naar uitstrekken. Zonder tegenhouden. Van dat kruis, van die boom in het paradijs, daar stond een bordje bij. Verboden te eten. Daar mocht je niet aan zitten. En wat doet de mens? Hij zit er toch aan en hij eet van de verboden vrucht. En nou bij het kruis van de Heer Jezus, daar staat geen bordje bij. Geen prikkeldraad. Geen toegangsbewijs, vrij openbaar. Toegangvrij. Gratis. Genade. En je mag er allemaal de vrucht van de verzoening van plukken. En niemand doet dat. Wat zijn wij voor mensen? Je mag de verlossing aangrijpen. Babas! Dat kruis, dat was eigenlijk voor jou bedoeld. Een ander heeft er aan gehangen in plaats voor jou. Nou ben jij vrij. Zal Bar Abbas gejuicht hebben. Bar Abbas die daar gestaan heeft. Nou hangt er een ander aan mijn kruis. Ik ben vrij. Zondaar, vanmorgen wie je ook bent. En wat je ook gedaan hebt en hoe diep je ook gevallen bent. En al heb je misschien een strafblad. Dat middelste kruis preekt voor jou een volle verlossing in hem. Daar vindt de moederzwerver rust. Er zijn heel wat mensen gestorven met Jezus, uw verzoenend sterf is het rustpunt van mijn hart. Daar. Daar ontvangt de schuldige genade. Jezus stierf op Golgotha. Daar wordt de vijand met God verzoend. Bij dat middelste kruis. Daar breidt de Heer Jezus zijn armen uit. Beschermend om de bliksem op te vangen. Nodigend. Zegenend. En hij trekt zijn armen niet terug. Hoe groot is de liefde van de Heer Jezus? Hij strekt nog steeds zijn armen wijd uit. Naar het oosten, naar het westen. En hij stierf. Zo groot is zijn liefde. En het geloof, het ware geloof. Het persoonlijke levende geloof. Dat richt zich op de Heer Jezus. En dat rust op zijn offer. Zo word ik zalig. Ik ga naar de tweede gedachte. Het kruis van de waarschuwing. Laten we zeggen, het staat in de Bijbel. Maar laten we zeggen dat dat het linker kruis is geweest. Nou ja, kinderen, ik begin maar weer bij jullie. Jullie kennen het vanuit de kinderbijbel en de juffrouw zal het verteld hebben op school. Ik zal het gaan vertellen volgende week. Drie kruisen. 1, 2, 3. En aan die beide kanten rovers, misdadigers, boeven. En die hadden het verdiend als ze aan het kruis hingen. Want ze hadden hele erge dingen gedaan. Straks zegt die man aan de rechterkant, die zegt, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. We hebben het verdiend gewoon. Dan ben je al heel end hoor, kinderen. Ik heb volgens mij nog nooit, dan moet ik wel heel, heel hard nadenken. Maar ik geloof dat ik het nog nooit gehoord heb in de pastorie. En ik heb het ook nog nooit van een andere vader of moeder gehoord. Die gezegd heeft, ik heb kinderen en als ik ze dan een tik geef. Nou, tikje. Als ik ze dan een tik geef, of ik geef ze straf, dat een kind dan zegt, papa, mama, ik heb het verdiend. Maar dan moet je wel erg veel zelfkennis hebben, als hij dat zegt. Ik heb het verdiend. Nee, dan sput er je tegen, maar die man aan de rechterkant, die zei, ik heb het verdiend. Ze hadden het alle twee dubbel en dwars verdiend, die straf aan het kruis. Een leven van goddeloosheid, dat eindigt aan het kruis van de schande. Moordenaars. Ze hebben anderen gedood. Verschrikkelijk. En toch was dat het niet het ergste, weet je dat? Het ergste was niet dat ze een moord op hun geweten hadden. Als ze de wet van God hadden overtreden, gij zult niet doden. Dat was niet het ergste, want naast hen, zo, voor die linkerman naast hem het middelste kruis, Jezus, en voor die rechterkant was het aan de andere kant, de Heer Jezus in het midden, naast hen hing iemand die hun zonde tegen de wet kon vergeven. De verzoende van de schuld, de redder van zondaars, vlakbij hem. Die man van smarten, aan dat middelste kruis, die had een paradijs weg te geven. Na een leven van ongerechtigheid en zonde. Daar is voor die moordenaar ook aan de linkerkant een volle verlossing verkrijgbaar. Maar of niet? Als hij zijn schuld maar erkent en beleidt en toegeeft. En een beroep doet op de genade van de Heer Jezus, was er voor hem ook een paradijs. Maar hij vertikt het. Oh ja, hij is een misdadiger, absoluut. Maar vlak naast hem hangt de heerlijke zaligmaker. Oh ja, hij gaat sterven. Er is geen weg meer terug. Maar er is een redder. Er is nog behoud voor je, man. Ook aangrijpend, hè? Als er geen weg meer terug is. Je ziet dat soms bij mensen. Familieleden. Als iemand kanker heeft of je bent opgeleefd. Op een gegeven moment zie je, ja, nou komt de dokter, maar nou is er geen hoop meer op herstel, op genezing, op beterschap. Nu gaat het alleen maar vanaf nu. En de dokter zegt dat ook 9 van de 10 keer. Vanaf nu is het eigenlijk alleen maar pijnbestrijding. Het wordt nooit meer beter. Het gaat vanaf nu, het kan kort of lang duren, maar het gaat vanaf nu onherroepelijk naar de dood. En je ziet per dag, per week, zie je mensen magerder worden. Voor die man aan de linkerkant, er was geen weg meer terug. Geen hoop op van dat kruis af te komen. Hoop op verder leven. Het was vanaf nu, het kan nog een enkele uur duren, maar dan is het onherroepelijk eeuwigheid. Maar er is ook voor hem nog behoud. Maar, en dan komt het allerergste van deze man. Hij erkent geen schuld. Hij roept niet om genade. Hij blijft spotten en daarom gaat hij verloren. Die moordenaar, die is ook een keer als babytje geboren. Hebben de ouders ook een geboortekaartje laten drukken, blij en dankbaar. Naar de eeuwige, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat kindje is natuurlijk niet als boef en als een moordenaar geboren. Dat was gewoon een leuk onschuldig kind. Een jochie. Het groeide op. En het werd een boef en het werd een moordenaar. Het werd een misdadiger. En na een leven van ongerechtigheid hangt hij daar aan het kruis der schande. Maar, nou volgt er nog wat op. Na dat kruis der schande wacht een eeuwige verdoemenis. Waarom? Omdat hij Gods genade niet inroept. En dat is verschrikkelijk. Hij gaat rakelings langs de genade. Het is bij je, naast je, zo dichtbij. Hij gaat rakelings langs de genade. Maar hij wijst het af. Deze linkermoordenaar gaat niet verloren vanwege zijn misdaden. Maar hij gaat verloren vanwege zijn onbekeerlijkheid. Wat is dat? Als je hangt vlak naast een almachtige zaligmaker en je gaat toch nog verloren. Mag ik dat eens toepassen, gemeente? Op ons. Hier zitten best wel veel kerkmensen vanmorgen. Gemeenteleden en gasten. Dominee, u gaat ons niet vergelijken met die linkermoordenaar. Ik heb geen moord op me geweten. Nee. Maar in zekere zin zijn we wel allemaal rovers. Eerrovers van God. Wel God van zijn eer beroofd. Staan wij schuldig aan de wet van God in al zijn diepte en in zijn rijkwijde. Al is het dan geen zesde gebod, dan is het een ander gebod, dan is het dan allemaal schuldig voor God. Dat is heel erg, maar het is niet het allerergste. Het allerergste is dat je als kerkganger heel je leven vlak bij die zaligmaker kan hebben geleefd. En toch verloren kan gaan. Je kan vlak bij de poort van de paradijs hebben gewoond en toch in de hel terechtkomen. Hoe kan dat nou toch? Je kan vlak bij een rijke genadebron die vloeit hebben gewoond en toch van dorst sterven omdat je weigerde te drinken. Voor velen van u geldt dat u elke zondag Jezus Christus en die gekruisigd als het ware voor ogen kreeg geschilderd vanaf de kansel. Je hebt het gehoord en geweten en toch ben je niet gered. Hoe komt dat? Er is genade voor u beschikbaar, maar je vraagt er niet persoonlijk om. Jouw lippen, jouw tong hebben nog nooit eens een keer op je knieën gevraagd: Heere, wilt u mij zondaar gedenken? Je kunt wel gered worden, maar je wilt niet. Ik vind dat zo aangrijpend. Hij is niet ver van het koninkrijk Gods. Hij hangt naast de koning, zo dichtbij. Vlak naast. Bijna behouden en toch verloren. Komt dat? Er staat in vers 39 en een van de misdadigers, dat is die linker, die daar hingen, lasterde hem en zei: als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Hij bleef lasteren. Hij begon niet met bidden. Als u, als, hoort u dat? Als. Dat hebt u misschien ook wel. Je bent kerkelijk, je bent christelijk, je bent fatsoenlijk, maar ben je nou van Christus? Ja, maar, en dan komt het als, indien, ja, maar, er moet eerst, en zo stel je je voorwaarden, je bent vlakbij, maar je staat er nog steeds buiten. Deze linkermoordenaar, hè, hij had dat bordje gelezen, dat ze boven het kruis van Jezus hadden Jezus Christus, koning der Joden, had kunnen lezen. Hij had het kunnen lezen. Hij had gehoord: Vader, vergeef het, de mond van de Heer Jezus. Had het gehoord. En toch. Hij versmolt niet onder de vergevende liefde van Christus. Derde gedachte. Het kruis van de bemoediging. Dan ga ik naar de rechterkant. Daar ging ook een rover, een misdadiger, een moordenaar. Die was net zo erg als die linker. Er zag geen verschil in. Hij was niet beter dan de ander. Hij kon boosdoener. Maar hij erkende dan ook. Hij erkende. Hij hangt in zijn laatste uren onherroepelijk. Geen weg meer terug. Hij hangt in zijn laatste uren. Voor de poort van de eeuwigheid. Straks komen de soldaten. Met zijn grote knots. En die breken zijn twee knieën. Die breken zijn armen en dan nog een hele grote slag op zijn hart en dan sterft hij. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind, gemeente? Die man aan de rechterkant. Hè? Ter elfde uren wordt hij gered. Hij is net voor 12 uur binnen. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat, maar vroeger, toen ik 16, 17 jaar was, toen zei pa: op zaterdagavond dan moet je zorgen dat je voor 12 uur binnen bent. Nou, dan gebeurt het wel eens dat ik 12:01 hijgend binnenkwam. Dan zei: nou, je bent net voor 12 binnen. Was hij nog wakker? Net voor 12. Ik zat nog net aan de goede kant. Dat geen 2 minuten later moeten zijn. Deze moordenaar is net voor 12 behouden. Weet je wat Luther zegt? Maarten Luther. Hij zegt: deze moordenaar aan de rechterhand, die lag al in de muil van de brullende leeuw, de Satan, als een zwart schaap. Maar de Heer Jezus rukte hem eruit. En hij kwam in de schoot van Christus terecht. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Bijna verloren en toch gered. En voor die mannen de rechterhand, de gemeente. Het werd de Goede Vrijdag, werd zijn sterfdag, dat werd zijn hemelvaartsdag. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. gelukkige man. Deze man had een verloren leven, ja dat wel. God heeft niet veel aan hem gehad. Een verloren leven, maar had wel een behouden ziel. Hij was toch binnen. Een leven zonder Christus, ja dan heeft God niet veel aan je. Maar een eeuwigheid met Christus. Deze man die had een roetzwart verleden. Maar had een genadig nu, een genadig heden. En een stralende toekomst met Christus in het paradijs. Dat is nou genade, hè? Dat is nou genade. Zal ik het eens zeggen zoals de Bijbel het zegt? Genade is dat je de hel verdient, maar dat je de hemel ontvangt. Wat is het? Uit genade, om Christus wil. Weet je wat Matthew Henry zegt? Bijbelverklaarder, om er maar eens een paar te noemen. Hij zegt, oprecht berouw komt nooit te laat. Oprecht berouw komt nooit te laat. Kijk maar naar die ene. Oh, zegt iemand, zie je wel, dus je kan ook nog als je op je sterfbed komt, kan je toch nog bekeerd worden. Ho, ben je niet klaar? Matthew Henry zegt, oprecht berouw komt nooit te laat. Maar weet je wat hij erachteraan zegt? Hij zegt erachteraan, maar een laat berouw is zelden oprecht. Ook dat is waar. Als je aan het eind van je leven denkt van nou, dan kan ik nog even een gebedje doen en dan zal de Heer me heus wel in zijn hemel toelaten. Dan merk je dat bidden best wel moeilijk is. Dat moet je leren. Dat moet je leren. En dat moet je leren als je jong bent. Een laat berouw is zelden oprecht. Maar hier is wel oprecht. Deze man aan de rechterkant, die had de Heer Jezus ook gezien. Hij had dat bordje ook gelezen, maar nu van de andere kant. Jezus van Nazareth, koning der Joden. Hij had de Heer Jezus ook horen zeggen, Vader vergeef het hun. En hij erkende dat die medekruiseling naast hem, ja dat is een koning. Als gij in uw koninkrijk gekomen bent, dat is een koning. En hij zag de grootheid in de Heer Jezus en hij zag zijn eigen strafwaardigheid. En dan doet u eenvoudig een gebed uit zijn hart, rechtstreeks uit zijn hart van 5 seconden. Heere, gedenkt u aan mij wanneer u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dat is genoeg. Eén zucht naar de heiland en een verleden van zonde wordt weggevaagd. Genade. Dat is genoeg om van dood levend te worden. Om van de rand van de afgrond in het paradijs terecht te komen. Die man aan de rechterkant, die hing aan het hout, de kinderen. Jongens, meiden, hij hing aan het hout. Weet je waar hij nog meer aan hing? Hij hing nog meer aan de Heer Jezus. Daar hing hij nog meer aan. Een gebed van 5 seconden. Van een stervende zondaar, die niet meer terugkomt. Die wist, ik lig op de rand. En nog even, dan is het eeuwigheid. Van een stervende zondaar, een gebed van een stervende zondaar naar een stervende zaligmaker. En dat wordt verhoord. En voordat de Heer Jezus sterft, voordat zijn lippen stijf en koud worden, zijn een van zijn laatste woorden. Want niemand doet tevergeefs een beroep op zijn genade. Dan zijn de laatste woorden van de heiland tot deze man. Voorwaar, voorwaar. Heden. Van het kruis der schande naar het paradijs der heerlijkheid. Mooi, hè? Zijn schuld was groot, en de genade van Christus was nog oneindig veel groter. Ik ga er nog eentje noemen, dan stop ik mee met al die oudvaders. Luther heb ik geciteerd en Matthew Henry. Ik ga er nog eentje noemen uit Schotland. Samuel Rutherford. Hij heeft in de gevangenis gezeten om het evangelie wil. Prachtige brieven geschreven. Rutherford zegt dit. Niemand ging ooit verloren met zijn aangezicht naar Jezus gewend. Zo is het. Dan krijg je genade op datzelfde moment. Niemand gaat ooit verloren met het aangezicht naar Jezus gewend. Hoe loopt het af? Nou ja, wie sterft er nou als eerste, kinderen? De linker, de middelste of de rechter? Nou, wie het eerste sterft, dat is de Heer Jezus. Die sterft eerder dan de andere twee. En weet je wat ik geloof? Hè? Dat staat niet in de Bijbel, maar ik geloof het zo vast. De Heer Jezus sluit als eerste de ogen. Die moordenaar hangt daar nog een kwartier, misschien een half uur, of een uur, in zijn doodstrijd. Toen de Heer Jezus als eerste stierf, toen was de Heer Jezus op de drempel van paradijs. En daar heeft hij nog even gewacht. Daar wachtte de Heer Jezus op de drempel van het paradijs tot die moordenaar zou sterven. En op het moment dat die moordenaar stierf, toen heeft de Heer Jezus hem bij de hand gepakt en toen zijn ze samen het paradijs ingegaan. Heden zult ge met mij in paradijs zijn. En de engelen die stonden verbaasd. Wie hebt u nou bij uw Heer Jezus? Is dat een dominee? Nee, nee. Is dat een ouderling? Nee. Is dat een diaken? Nee. Is dat een kerkganger? Nee. Is dat een tempelganger? Nee. Dat is een moordenaar. Als eersteling met Jezus in het paradijs. Ik denk dat de engelen al nooit zo hard gezongen zullen hebben. Denkt u niet? Jezus neemt de zondaars aan. Heb je het evangelie gehoord vanmorgen? Nee, dan heb je oren dicht gezeten. Het evangelie, bemoedigend, verzoenend, maar ook waarschuwend, alle drie. Wat een verschil, hè? Tussen dag en nacht. Tussen buitenste duisternis en eeuwig licht. Die ene moordenaar aan de linkerhand, die werd door de duivelen meegenomen naar de hel. En die andere, die werd door de engelen meegenomen. Nee, die werd door de Heer Jezus zelf meegenomen naar het paradijs, een zalige hemel. Nog één vraag. Dominee, waar zit nou dat verschil in? Waarom nou die ene wel en die andere niet? Dat is een goede vraag. Weet u het antwoord? Heeft dat met verkiezing, uitverkiezing te maken of zo? Nou, ik dacht het niet. Ik dacht het niet. Waar heeft dat dan wel mee te maken? Ik denk dat dat te maken heeft met, dat het alles te maken heeft, Jezus in het midden. Ze waren alle twee in de pijn. En ze waren alle twee even dicht bij de Heer Jezus. Waar heeft het dan mee te maken? Dat heeft alles te maken met de houding die jij inneemt ten opzichte van Hem. Met de plaats die jij, die mensen innemen tegenover Hem. En welke plaats jij inneemt tegenover Hem, welke houding jij hebt tegenover de Heer Jezus, dat bepaalt ook jouw plaats straks in de eeuwigheid. Keer je je aangezicht naar Hem toe, of wend je je aangezicht van Hem af? Dat zal toch wel zijn, hè? Dat zo'n monster als zo'n moordenaar, dat die nou in de hemel komt en de Maranatha-kerkganger straks niet. Dat zal wat wezen. Dat zo'n gemeenerik die een ander beroofd en een ander zijn leven genomen heeft, gedood heeft. Dat nou zo'n gemeenerik in het paradijs is. En een gemeentelid niet. Beiden waren even dicht bij de Heer Jezus. Beiden zagen Hem, hoorden Hem en spraken tot Hem. De een ergerde zich aan Hem, de ander die viel voor Hem. De een keek met spottende ogen. Nou, als jij het nou bent, verlos dan jezelf en ons er ook graag bij, AUB. De een met spottende ogen, de ander met smekende ogen. Voor de een was Jezus een val en de ander voor was de Heer Jezus een opstanding. De een die bleef boosaardig en de ander die werd boetvaardig. De een die bleef hem beledigen, de ander die begon te bidden. En aan de avond van die Goede Vrijdag, hè, gemeente, ik zeg het nou zomaar gewoon, zo Rotterdams, maar het is wel Bijbels. En aan de avond van die Goede Vrijdag, hè, was de hemel volg, maar de hel was ook volg. Was er eentje eeuwig gelukkig en die ander die was eeuwig ongelukkig om zijn eigen schuld. Dat is het evangelie. Helemaal. Drie kruizen. Elk met een eigen boodschap. Zal ik nog eens samenvatten? 1. Het eerste kruis dat predikt mij klaar en duidelijk. Dat er een volle verlossing is aangebracht. Voor de hele wereld. Geen zondaar hoeft te wachten. Zie en leef. En op hetzelfde moment ontvang je verzoening. Vergeving. Daar. En ze kruisigden hem daar. Daar is vergeving altijd geweest. Het tweede kruis, dat predikt mij klaar en duidelijk. Dat je vlak bij de Heer Jezus kan hebben geleefd. In heel je leven rond en om de kerk. En toch verloren kan gaan. Omdat je zijn genade niet inriep over je zondige ziel. En daar schrik ik van. Ben ik dat nou, Heere? Ben ik dat nou kerkelijk, christelijk, fatsoenlijk? De Heere Jezus reikte ook hem de hand, toch? Zowel die man een hand, als die man een hand. Een doorboorde hand. Trok hem niet terug, ook voor jou, linkermoordenaar. Ik ben het die u mijn vriendschap biedt. Maar hij pakte die hand niet aan. En daarom is het eigen schuld. En het derde kruis, dat predikt mij duidelijk en klaar. Dat predikt mij dat er zelfs voor de hoeren, tollenaars, zondaars, moordenaars, criminelen, mensen met een strafblad, dat er vergeving is. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ik zet vanmorgen, ik heb vanmorgen de evangeliebazuin aan mijn mond gezet. En ik predik u allemaal, Jezus neemt de zondaars aan. En zie ik hoe genade ontving, die met hem aan het kruishout hing. Ik bid mij voelend hem gelijk, Heer, gedenk ook mij in uw rijk. Amen. Laten wij gaan zingen Psalm 5 vers 2. Sla iedere zucht, mijn hart ontgleden, opmerkend ga. Psalm 5 vers 2. Eindigen met een dankgebed. Heer, eerbiedig komen wij tot u aan het einde van deze ochtenddienst. Om uw naam ootmoedig dank te zeggen. Heer, laat mij helemaal doordrongen worden van uw alles overklimmende onbegrijpelijke zondaarsliefde. Heer, we hebben vanmorgen het evangelie gehoord in al zijn rijkwijde, in zijn breedte, in zijn heerlijkheid, maar ook in zijn scherpte. Dat u altijd bent, of tot een val of tot een opstanding. We mochten staren op het middelste kruis. verzoening, verlossing door het bloed van Golgotha. We zijn er zo dichtbij. En Heere, door één blik op uw kruis is er leven en heil. Is er leven voor een ieder. Jong en oud, daar zijn we nou nooit te jong voor. Al zijn we 5 jaar of 4 of 6. Om te kijken naar de Heere Jezus aan het kruis. Om van hem te zingen, om in hem te geloven, ons hart aan u te geven. Ik zag hem en ik gaf mij. Ik wil graag bij u horen, Heere. Dat is al genoeg. Daar zijn we ook niet te oud voor. Zelfs bij het naderen van de dood. Al is de weg onomkeerbaar. Al is het van nu een kwestie van tijd en dan ben ik er niet meer. Al wordt het het laatste jaar. We zijn er nooit te jong, nooit te oud voor. We kunnen er wel te eigenwijs voor zijn. Als we maar niet willen erkennen onze schuld. Als we weigeren u aan te roepen. Heere, maak ons klein en nederig. Opdat wij van genade leren leven. Dank u wel, o God, voor uw heerlijk evangeliewoord. Past u het zelf toe door de kracht van uw geest. En geef, Heere, dat zo ook deze prediking mag dienen. Rovers van de hel en een werver voor de hemel te mogen zijn. Dat er nog velen zich gewonnen aan u mogen geven. Uw heerlijke koning. Uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Psalm 103, vers 6. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.